Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit laat varen. Amen. Genade zij u en vrede. Van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 119, het eerste en het 41ste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Het eerste en 41ste vers van Psalm 119. Gemeente, wij doen nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het 12 artikelen. En dan zingen we Psalm 17, het laatste vers, het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, vers 8. Ieder van u zeggen met mij nu in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heere onze God, op deze zondagmiddag roept u ons bijeen. Bij uzelf. Door uw stem. De stem van het woord. Gij zijt de sprekende God. En wij danken u voor dat wonderlijke dat u spreekt. Al horen velen uw stem niet. Of zeggen zij dat gij niet bestaat. Wij kunnen u niet aanwijzen, wij kunnen u niet verklaren. Wij kunnen u niet tevoorschijn roepen. U bent geen object waar wij het nodige op loslaten, maar gij zijt het grote subject, het onderwerp van alle dingen, ook van alle spreken. En geef dat wij het woord dat uit uw mond gaat in de schrift geworden vorm vanmiddag opvangen in een toebereid hart. Dat is, Heere onze God, nog een heel ding. Er is rust voor nodig en stilte en bezinning en verlangen. En zelfs als het ons daaraan zou ontbreken, wil dat nog niet betekenen dat u door onze lusteloosheid of wat dan ook zich laat binden. Het wonder van vrije genade kunnen wij nooit uit iets in ons verklaren. En uw genade is vrij. En u bent de soevereine God. Redenen om ons aan te spreken neemt gij uit uzelf, uit uw welbehagen. Uit uw zoekende zondaarsliefde in Jezus Christus. We bidden u om de Heilige Geest, want zonder de Geest kunnen wij ook niet luisteren. En zonder de Heilige Geest, wie zou dan durven spreken? Het zijn hoge dingen, niet alleen het spreken, ook het luisteren. Wanneer wij de hand aan onze oorschelp zetten en zeggen, Heere, spreek, uw dienaar, uw dienstmaagd hoort. Maar dat is een groot wonder. En wil dat verlangen naar u in ons wekken en wil het ook verzadigen. Nee, nog niet met datgene waar wij straks over zongen, over verzadiging met uw beeld in uw eeuwige koninkrijk. Maar zoals er ook een verzadiging is in een horen met vreugde, met overgave, met liefde en met een grote vertroosting. Opdat wij door de vertroosting van de woorden van de schrift hoop op u hebben. Laten wij beseffen hoe belangrijk dat is. Wij leven in een wereld die geen hoop heeft. Het uiterste wat ze op kan brengen is in bepaalde crises woorden over samen. Samen doen, samen zijn. Maar u ontbreekt als de meest essentiële derde. Als de eerste, dan weten mensen nergens raad mee. Dan worden we geregeerd door de botte feiten. En die brengen ons nergens dan in verwarring en vertwijfeling. Voer ons in de gemeenschap met u en leid ons aan uw hand in luisteren en spreken, om Jezus wil. Amen. Ik ga met uw gemeente uit de schrift lezen, de evangelie naar Matteüs, het vijfde hoofdstuk, de verzen 1 tot 12. Matteüs 5, vers 1 tot 12. Dus het begin van de bergrede, zo u wel zult weten. En dat opent met de zogeheten zaligsprekingen. We lezen daar, toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zeide, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben zij de profeten vervolgd die er voor u zijn geweest. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, de tekst van de prediking is het achtste vers. Een van de zaligsprekingen. Het achtste vers, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God. God zien. Er wordt gecollecteerd, zoals u uiteraard verwacht. De eerste collecte is voor de Stichting van de Centrale Diaconie. De tweede collecte is voor de kerkrentmeesters, voor het wijkwerk. Niet voor de rentmeesters zelf uiteraard, maar voor het wijkwerk. En de derde is voor het kerkgebouw. Van harte de drie collecten bij u aanbevolen. En ik nodig u uit om nu te zingen van Psalm 24, de versen 1, 2 en 3. Psalm 24, vers 1, 2 en 3. Gemeente, we zingen straks na de preek, zonder nadere aankondiging, Psalm 42, het eerste vers over het heigend hert der jacht ontkomen, dat niet sterker schreeuwt naar het genot van frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Er is, gemeente, een christendom dat zich bergrede-christendom noemt. Dat is een heel bepaald christendom. Het zijn mensen die heel erg geporteerd zijn voor deze woorden van de Heer Jezus. Want als je die woorden serieus neemt, dan gebeurt er tenminste wat. Het is christendom met daad. Daar kun je natuurlijk op zichzelf geen bezwaar tegen hebben. Want stel je voor een christendom dat niet met daad christendom is. We weten dat dat namelijk ook bestaat. Aan de andere kant, het is ook een christendom dat vaak van heel veel centrale noties van wat wij de dogmatiek noemen niets moet hebben. Niet van het verzoenend lijden en sterven, niet van de opstanding. Het is een sterk ethisch geladen christendom. Wat je doet is belangrijk. Zegt de bergrede dat eigenlijk ook? Aan het eind, u weet, staat die gelijkenis van twee bouwers. En daar komt u een duo tegen. Zalig zijn wij als wij de woorden van God horen en doen. Dat lijkt mij al een stuk evenwichtiger. En als ik hier kijk in Matteüs 5, bergrede, begin ervan, dan begint blijkbaar het echte christendom toch altijd nog met horen. Jezus klom de berg op en hij sprak. De zalig sprekingen. Oude Latijn, de oude kerk, heeft voor de zalig spreking ook een hele aparte naam, de Beatitudo. Het woord Beatus zit daarin. Zoals onze oud-koningin Beatrix werd genoemd, zij die geluk bracht. En dat Beatus, dat heeft dus ook met geluk te maken. Met het echte geluk wel te verstaan. Niet met het slappe afgietsel waarmee mensen elkaar trakteren. Maar het komt uit de mond van de Heer Jezus Christus. Zalig zijt gij, zalig zijn die. Trouwens, ik denk dat daar ook een hele diepe betekenis in zit wanneer we inderdaad over zalig spreking het hebben. U vraagt, waar wilt u heen? Nou, het is een zalig spreking. Het is geen zalig constatering. Als u het rijtje nagaat, dan zeg je, nou, ik vind dat nou niet bepaald mensen die te benijden zijn. Die Jezus in die rij van zalig sprekingen opnoemt. Dat kijk ik er niet van af. Ik vind het eigenlijk nog niet eens zo'n begerenswaardig gezelschap. Zou ik er eigenlijk wel bij willen horen? arm van geest, treurend, ongetroost, vervolgd. Ik noem maar zo een paar dingen. Het zijn ook zaligsprekingen. Als u en ik in situaties belanden waarin wij aan deze woorden moeten denken, in treuren, in armoede van geest, in noem maar op, dan kunnen wij zelf ook niks constateren van geluk. Maar dan mogen we geluk hebben omdat we zalig gesproken zijn. Door de mond van Jezus zelf. En ik denk dat u aanvoelt dat er dus in die zaligsprekingen ook een hele spanning zit voor degenen die worden zalig gesproken, die het vaak van zichzelf niet kunnen aflezen of denken, maar die leven van, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan, gemeente, je zou zeggen, het zijn allerlei verschillende categorieën. Maar het zijn toch eigenlijk ook weer tegelijkertijd allemaal dezelfde mensen. Er zijn aan het christenleven heel veel facetten, als aan een diamant die de ene naar de andere in het licht komen. De armen van geest zijn dezelfde als die naar de gerechtigheid van het koninkrijk van God hunkeren. En de treurenden zijn ook de zachtmoedigen. En daarin doet Jezus gemeente ook een profetische uitspraak. Of anders gezegd, dit zijn de eschatologische beloften. Moet ik dat woord eschatologie nog uitleggen? Het wordt veel gebruikt natuurlijk. Maar als u het niet helemaal begrijpt, dan moet u maar denken, als dat woord valt, dan gaat het over de toekomst, over de laatste dingen, over het eeuwige koninkrijk. Nou, datgene wat de kerk nog verwachten mag in de wederkomst van de Heer Jezus. De toekomst van het Rijk van God. En deze bergrede is ook op die toekomst toegesneden en daarop gericht. En deze zaligsprekingen vormen een blijde tijding die Christus brengt van het koninkrijk van God dat aanbreekt in hem. In de kern van de zaak is die prediking van Christus een prediking van heil, heling, heiland, shalom, vrede, heelheid, het gave leven. En hoe dat heil precies is, dat moet allemaal nog duidelijk worden. Dat wordt verderop in de Bijbel door de Heer Jezus die rondgaat onder de mensen uitgelegd. Johannes heeft er al iets over gezegd, heeft de komst van de koning en van zijn rijk aangekondigd en Jezus neemt de boodschap van Johannes, van zijn voorloper, niet alleen over, hij is de boodschap. Een ander hebben zij dus ook niet te verwachten. De vraag waar juist de voorloper in verstrikt raakte, tot bloedens toe. Hij is de boodschap. Als u mij vraagt of al deze mensen op de berg, te beginnen met de discipelen, dat op dit ogenblik allemaal begrijpen en begrepen hebben, dat denk ik niet. Maar ze horen dat het heil op handen is. En Jezus is wel zo radicaal en bazaal bezig dat ze er niet over in het onzekere kunnen blijven dat in Jezus van Nazareth het koninkrijk van God voor hen staat, hier te midden van hen zit op de berg. Dat heil is nog niet de volledige realiteit. Er moet onderweg daarnaartoe, naar de volkomenheid ervan, moet heel wat gebeuren. Als u alleen al denkt aan dat grote complex van het lijden en sterven en opstaan van Jezus Christus, Wat een realiteiten moeten er nog komen, maar de weg erheen ligt open. Het Koninkrijk der Hemelen is een open perspectief geworden. En nu brengt Jezus de burgers van dat rijk in beeld. Zalig zijn de reinen van hart. Als ik u op de man op de vrouw af zou vragen wat u zich daarbij persoonlijk voorstelt, dan weet ik nog niet helemaal wat ik misschien te horen zal krijgen. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik lange tijd zelf ook eigenlijk het niet goed begrepen had. Dat is de zegen van preken maken, om te beginnen. Dat de dominee zelf ook een zegen kan krijgen, dat hem het licht opgaat over een tekst. En zo is het ook met deze tekst gebeurd. Want misschien denkt u, zalig de reinen van hart, is dat haalbaar voor mij? Is dat haalbaar? Kom ik er ooit voor in aanmerking om dat koninkrijk van God binnen te gaan op de grote dag van Jezus Christus? Want weet u, iemand die bijbelvast is, en dat bent u denk ik, herinnert zich ongetwijfeld schriftwoorden die in dit opzicht duidelijke taal noemen. Ik noem er twee. Het eerste is uit Job 14. Wie geeft een reine uit een onreine? Welk onreine kan een reine voortbrengen? Een zondige moeder brengt een zondig kind ter wereld. Dat is nogal wat. En het tweede woord is uit Spreuken 20, vers 9. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde? Voor ons gevoel lopen we daar al meteen vast. Jazeker, is een mooi ideaal, maar wie kan het waarmaken? Ik niet, zegt u misschien. Onbereikbaar, daar kom ik nooit en te nimmer aan toe. Ja, dat mag misschien zo zijn. Maar staat wel hier, zwart op wit, zalig zijn, niet worden, zalig zijn de reinen van hart. En dan komt het er blijkbaar op aan, gemeente, dat we met elkaar heel goed leren zien wat dat betekent, rein, een rein hart. Ik zou het zo willen zeggen. Reinheid van hart betekent eenheid van hart. En dan staat eenheid hier tegenover meervoud, veelvoud. Een rein hart is een hart dat één ding begeert en verlangt. Het is dus ook het tegenovergestelde van wat je een dubbel hart noemt. Een dubbelhartig man, zegt de Bijbel, is ongestadig in al zijn wegen. Hij zwabbert alle kanten uit. En een recht spoor is er bij hem niet te ontdekken. En zo'n ongestadig iemand is niet alleen iemand die alle kanten op kan, maar hij wil het ook graag. Hij wil altijd een open weg houden. Hij wil dit kunnen, hij wil dat kunnen. Hij wil van alles met elkaar kunnen verbinden en combineren. Als het maar niet één kant uit moet. En als je het over het hart hebt, Ja, voor ons is dat de grote pomp, de spier, de grote hartspier. Ons hart dat klopt en dat het bloed rondpompt door ons lichaam. Dat hart, dat is het leven. Het hart, dat is in de Bijbel nog veel meer dan alleen maar het orgaan in onze borstkas. Het heeft ook te maken met onze wil. Het is betrokken bij onze drijfveren. Het heeft te maken met ons gevoel, met ons verstand, met onze gedachten. Het is het levenscentrum. En zo praten wij in de kerk altijd over het hart. Uit het hart zijn de uitgangen van het leven. En als je hart stopt, dan ben je weg. Het is dus nogal belangrijk hoe dat hart eruit ziet. En als het hart ons levenscentrum is, betekent dat denk ik ook dat we moeten zeggen, kijk, in ons hart, daar vallen de beslissingen. De 101 beslissingen die je moet nemen. Maar dat bedoel ik niet alleen. Het gaat hier ook over een beslissing in geestelijk opzicht. Daar valt gemeente altijd de werkelijke beslissing. Want de werkelijke beslissing in u en mijn leven is geestelijk van aard. Ik kan naar mijn leven kijken, onder heel veel invalshoeken. Maar het allerbelangrijkste is, waar gaat mijn hart naar uit? Een veelvoud of een eenvoud? Dat reine hart, ja, daar zit ook iets in, denk ik, van, ja, laat ik het zo zeggen, dat we tegen de Heere zeggen, Heere, hier ben ik, hier ben ik. Ik heb niets voor u te verbergen. Want ik besef dat u mij doorgrondt tot op de bodem van mijn ziel. En dat ik voor u niks kan camoufleren. Uw ogen zien scherp naar het binnenste van mijn leven. Als je dat doorhebt, dan is er heel veel belangrijks in je leven al gebeurd. Zo'n hart trekt uiteindelijk altijd weer naar één kant. En als het u nog niet duidelijk is, dan zal ik het voor u invullen. Het reine hart dat één ding zoekt, dat trekt altijd weer naar God. Daar valt het kernwoord. En dan moet u dus niet zeggen vanmiddag zomaar losweg, zo'n hart heb ik ook niet. Misschien is het waar, hebt u gelijk. Maar gebruik dat alsjeblieft niet als een dooddoener om je van het koninkrijkswoord af te maken. Je kunt het allemaal heel orthodox op een rijtje hebben staan. En je kunt zo dood zijn. Nou ja, vult u maar in, als en toch alleszins godsdienstig en orthodox. En dan mag heel snel zeggen, nou ja, rein hart hebben we niet. Lieve gemeente, met zo'n onrein hart kun je met gemak oud worden. En je lijdt er helemaal geen pijn aan. En toch zegt Jezus zalig de reinen van hart. Dan moet dat dus toch mogelijk zijn. Jazeker. En het is zo, gemeente, bij ieder die hartstochtelijk verlangt naar de levende God, naar zijn koninkrijk. Dat lees ik in Psalm 24. We hebben er ook uit gezongen. Wie mag de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, tot lucht en leegte, en die niet bedriegelijk zweert, daar heb je de dubbelheid, hè? De dubbele tong, het dubbele hart, de vorm en niet de materie. Maar nog even doorlezen in Psalm 24, want het wordt uitgewerkt. Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, die niet bedriegelijk zweert, dat is het geslacht van degenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Daar hebt u de kern. En er zijn altijd weer mensen die in de dubbelhartigheid niet langer meer kunnen leven. Die het er niet langer in kunnen uithouden. Dat krijg je, gemeente, als je eerlijk gemaakt wordt voor God. En als de Heilige Geest je aan dat dubbele ontdekt. En als het ideaalbeeld dat je van jezelf opgebouwd hebt in scherven valt. En er niets meer valt te plakken en te pleisteren en te krammen. Als dat ons aangrijpt. En er een verlangen komt naar de eenheid van richting van ons leven. Er zijn soms van die Bijbelwoorden waar je ook lang tegen aankijkt in je leven. Ik heb dat altijd gehad met dat woord wat Jezus gesproken heeft in de gelijkenis van de wijngaard, Johannes 15. Dat hij tegen zijn discipelen zegt in de derde vers. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat moet je vooral niet als een loshangend woord invullen. Kijk maar eens naar wie en tegen wie hij het zegt. Daar zit in ieder geval er één bij die straks zal zeggen: ik ken hem niet, mens, ik weet niet waar je het over hebt. En er zitten er 11 die straks allemaal op de vlucht slaan en die hem alleen laten. En allemaal voordat dat gebeurt, zegt hij tegen hen in zijn toespraak bij de paasmaaltijd: jullie zijn rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Herinnert u zich nog het begin van de preek over zalig sprekingen? Sprekingen. Dat moet je eens aan Petrus vragen, die in een waas van tranen als een dwaas door de straten loopt en die zich niet weet te bergen van ellende, omdat hij zijn meester heeft verloochend en omdat die ogen hem hebben aangekeken, dat gezicht met die mond die dat toch heeft gezegd: zalig zijt gij vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En als je nog meer daarover wilt weten, wat dat is, dat leven met een rein hart, dan leveren de andere zaligsprekingen en de andere beatitudo's nog het nodige op ook. Dan treur je om je zonden en je treurt God achterna en je hongert naar de dag dat je van alle tweespalt en ongestadigheid alle zonden verlost zult zijn. Dat is op de dag van de doorbraak van het eeuwige rijk en wat daarachter komt. Wat een eeuwigheid lang zonder einde, waar God zal zijn, alles en in allen. Ik geloof dat ik dat niet verder uitleggen kan. Ik hoef het ook niet, denk ik. Als u werkelijk over de eeuwigheid denkt en over het koninkrijk en u ziet uzelf daarbij vergeleken, dan kan het nooit anders of er overvalt u een groot verlangen. Ik denk dat Paulus daarom gezegd heeft, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood, waar ik aan geketend zit. Maar ik dank God door Jezus Christus onze Heere, en dat dan het perspectief voor hem openvalt, dat hij zal zijn onder de scharen, die met God leven, in de eeuwigheid het koninkrijk bevolken, God alles en in allen. Ik hoop dat dat u helder is. En ik hoop ook dat u destilleren kunt uit wat ik tot nog toe gezegd heb, dat, zoals ik dit leven gekenschetst heb, dat toch een verandering in zit. Het is vandaag ook aan kerkmensen, heb ik het gevoel, en meer dan dat, al soms heel moeilijk om aan ze te verkopen dat ze veranderd moeten worden. Ik zou niet graag de kerkgangers de kost geven die eigenlijk diep in hun hart denken dat ze er al zijn. Je wordt toch als christen geboren. En blijkbaar heb je dan ook meteen het geloof ook al. En dan moet je gewoon dat geloof gaan uitbouwen en laten werken. Tegenwoordig is geloven vooral een soort project met God opzetten. En dat invullen en uitwerken. Maar waar is de verandering? Of heeft Jezus dat niet gezegd tegen Nicodemus? Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij zal het koninkrijk van God niet zien. Blijkbaar ben je dat niet van nature. En moet je een verandering ondergaan. Want ja, wij kijken wel en wij luisteren wel naar programma's als De Verandering. Ja, en daar is ook sprake van verandering. Op een bepaalde manier vaak. Maar wat moet er dan in je leven veranderen? Misschien zegt u, ik ben er toch eigenlijk redelijk tevreden mee. Ik doe mijn best voor God, ik zit in de kerk en ik ben er trouw. Wat moet ik nou met dat woord tegen Nicodemus? Tenzij een mens wederom geboren wordt. Ja, ik wou toch het maar erop wagen om dat te herhalen. Wat zit daarachter? Ontmoeting met God. Keuze maken. Want vergeet uw gemeente niet dat wij van huis uit allemaal gekozen hebben. Met de verkeerde keuze. En dat er een wonder aan ons moet gebeuren om dat te veranderen. De dubbelhartigheid en de fladdergeest gebonden. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat is de vernieuwing van je hart en je leven. Dat de smaak van je bestaan gaat veranderen. Dat je beseft dat je niet langer op twee gedachten kunt hinken en van twee wallen eten. Ik zie vandaag heel veel christendom dat alle kanten uit kan en dat voor zichzelf zegt, maar God maakt het wel goed met je hoor. Komt er niet zo erg op aan hoe je leeft. Je mag toch wel dit en je kunt toch wel gewoon dat blijven doen. Ja, echt waar? Dat kan niet. Er moet gekozen worden. Er moet beslissing worden genomen. En dat is een stuk strijd in je. Want Als je alleen voor God komt en om God het je begonnen is, denk je dat Satan je rustig laat lopen? Hij zegt, wat ben je nou van plan? Wou je uit mijn dienst uit? Heb je dan geen goede meester aan mij? Er komt zoveel strijd op af. En als je in deze keuze betrokken wordt, dan kan je eigen leven er soms zo chaotisch uitzien. Er zitten misschien vanmiddag jonge mensen hier. Ja, ze zitten er. Maar ik bedoel het even speciaal. Jonge mensen hier die zo heen en weer gegooid worden. Dan naar de pool van God. En dan weer naar de pool van de wereld. Soms zo erg dat je moe kunt worden van jezelf. En dat je soms snakt naar dat vaste. Naar God toe. Voor God leven. En ik verzeker je, jongens en meisjes, blijft dat koninkrijk van God toch aan je trekken. Dat hou je zelf niet op gang, hoor. Maar dat doet nou de Heilige Geest in je. Die iedere keer weer tegen je zegt, terug. Dat niet, dit wel. Dit is de weg. Wandel daarin. En ik vertel je dat dat ook ontmaskerend is. En dat dat pijn doet. Als je ontdekt dat je hart van zichzelf zo verstrooid is. En ja, weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je schuld voor God. Ik heb vaak de ervaring met de catechisanten gehad als je daarover sprak. Dat er heel veel onbegrip was. Ja, wat heb ik dan voor schuld? U hebt het over zonde, maar wat doe ik dan voor zonde? Nou, wees jij nou eens eerlijk. Is God nou voor 100% de enige in jouw leven? En dan niet zeggen, dominee, nou vraagt u te veel. Want dat snap ik wel. Maar is God nou de enige in je leven? En als je moet zeggen dat je daar nog lang niet uit bent. En dat je er vaak zo ver van God af bent. Dat is nou schuld. Dan krijgt God niet van je wat hem toekomt. En daarom heb je die overtuiging zo nodig. Dat je dat ontdekt. Dat je God eigenlijk, ja, je wilt hem wel nummer 1 zetten, maar ja, hij zakt toch vaak, hè, naar de 10e, de 12e, de 13e of misschien nog wel lager. En dan zeg je, Heere God, laat me nou alsjeblieft eens een tijd gaan, later dan. Of is dat niet zo? Er zullen hier vast ouderen zitten die zeggen, ja dominee, zo heb ik vroeger ook gedacht. En later ga je beseffen wat je God erin tekort gedaan hebt. Ik wil niet zeggen dat je altijd elke dag 100% voor God leeft. Dan zeg ik vanmiddag, met jullie was het maar waar. Was het maar waar. En toch, u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Begrijp je daar wat van? En weet je daar wat van, jongens en meisjes? Want dat is leven met God. Dwars tegen alles in. En dan begrijp je David die in Psalm 51 zegt. Schep mij een rein hart, o God. En dat zegt hij nadat hij dat vreselijke met Bathseba heeft gedaan. En erger nog, met die man van Bathseba. Dan denk je, nou is het uit. Dat heeft hij zelf ook gedacht. Maar het feit dat hij schreeuwde om een rein hart voor God is een teken dat het leven van God in hem gebleven was. Maar wat kan het dan evengoed ver zinken? Dan moet ik erbij zeggen, gemeente, dat er in de dagen van de Heer Jezus groepen waren, de fariseeën bijvoorbeeld, met wie hij vaak de degens in zijn redenvoeringen gekruist heeft, dat de mensen waren die reinheid voor God probeerden te bereiken door zich vooral toe te leggen op wat je noemt rituele reinheid. Dit doen, dat laten, je stipt houden aan de voorschriften van de wet, ook aan de reinigingsvoorschriften, al maar in de weer zijn met wassingen en dergelijke. En dan neemt Jezus ze scherp op de korrel als hij tegen ze zegt, wat jullie doen, dat is de drinkbeker van buiten reinigen. Maar de binnenkant laat je onaangeraakt. Dat is een stinkende vuile boel. Een mooie buitenkant en een vuile binnenkant. Je kunt je lichaam wel wassen, maar je hart niet en je ziel, dan moet het een andere kant op, want dat is een doodlopende weg. Als we het zo gezien hebben, dan vraagt u, aan welke kant moet ik dan op? Dan kan ik alleen maar zeggen, naar de man die op de berg ging zitten en zei, zalig zijn de armen van geest, hunner is het koninkrijk der hemelen. Naar Jezus toe. Er is niemand anders, gemeente, door wie wij rein van hart kunnen worden, door wie wij een onverdeeld hart krijgen. Horen naar de Heer Jezus. En daarom stuurde Johannes de Doper, die zo aandrong op bekering en vernieuwing en keuze, uiteindelijk de mensen niet naar zichzelf toe. Hij liet ze van zichzelf afgaan naar de Heer Jezus toe. En hij zei dat ze hem moesten erop aanzien als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat is een woord dat verlossing biedt. Er zouden ook vanmiddag mensen kunnen zitten die met een hele gebroken situatie zitten. En bij de scherven van het geluk en bij de bittere vruchten van een eigen gekozen weg en het volgen van je eigen hart, dat je grenzeloos in de narigheid zit. Ik weet niet wat en ik weet niet hoe. En ook al ben je perfect en prima, ja, dan ontkom je er ook niet aan. Je moet naar de Heere Jezus toe. Dat Hij onze zonden wegdraagt. En dat is een woord dat verlossing biedt. Ik kan tegen u zeggen, probeer het nog een keer. Probeer het nog eens anders. Doe het eens beter. Poets je eens wat extra op. Probeer de zonde te overwinnen. Je moet veel meer bidden. Je moet veel meer Bijbel lezen. Je moet veel... Waar zit je dan in? Dan zit je, zeiden we vroeger, in het werkhuis. En je hebt nooit rust en nooit vrede. De kortste weg is met al je zonden vluchten aan Jezus' voeten. Want Hij weet wat een rein hart is. Hij had het zelf. Wie van u kan mij van zonde overtuigen? Het wil niet zeggen, gemeente, dat Jezus geen verleidingen heeft gekend. Hij is verzocht, nota bene, door de duivel tot 3 keer toe. En er is zoveel verzoeking op zijn pad gekomen om van de koninkrijksweg af te wijken, of het koninkrijk op een andere manier te verdienen dan via het kruis. Er zijn wat pogingen ondernomen om hem van dat kruis af te houden, zelfs door zijn liefste discipelen. Maar hij was onvoorwaardelijk op zijn vader georiënteerd en aan hem toegewijd, zonder voorbehoud, van hem vervuld. Hij was wat wij eens waren, toen God ons goed schiep. En dus nu, met alle breuken, alle dubbelheden, alle hang naar de zonde en de wereld, naar hem toe. Maar hij vernieuwt je. Echt waar. Dat is echt een ander leven. Een zalig leven. Mens voor God. Rein van hart. Er is tenslotte voor de reine van hart een belofte. Trouwens voor al die aangesprokenen en zalig gesprokenen, want zij zullen, en er is een enorme variëteit van beloften ook. En reinen van hart zijn zalig, omdat zij God zullen zien. Ja, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Ik denk dat hier een verwijzing in zit naar wat er in de tempel gebeurde. Reinheid was natuurlijk in de tempel, rituele reinheid. Jezus heeft dat op een bepaalde manier aan de kaak gesteld, maar in de wet van Mozes was dat natuurlijk wel geregeld. De hoge priester moest ook zelfs voor zijn eigen zonden offeren, en mocht dan alleen ook het voorhangsel door in het heilige der heiligen komen. De woonplaats van God. De voetbank van zijn voeten. De kist waar het verzoendeksel op ligt. En waarin de geboden liggen. De stenen tabletten. In die geest wordt hier gesproken. Je kunt ook aan Mozes denken, die de berg opgaat, een en andermaal. Ook als hij de berg opgegaan is om te pleiten als zijn volk het bedorven heeft. In het wereldse feest van het gouden kalf. En Mozes de Heere smeekt, ga met ons, want waar moeten we naartoe zonder u? En wat zullen de heidenen wel zeggen? En dat God hem tegemoet komt en zegt, om uwentwil zal ik met u zijn en met het volk zijn. En u kent die geschiedenis wel, Exodus 33. Als Mozes dan zo dichtbij gekomen is, of moet ik zeggen, God zo dichtbij Mozes gekomen is, dan zegt hij, ik heb nog één ding. Ik zou zo graag uw aangezicht zien. Kun je hem daarin begrijpen? Dat is wat. Dat Mozes denkt, nu ben ik zo dichtbij. Nu is het één stap. En dan zegt God, je zult mijn aangezicht niet zien. Maar ik zal al mijn goedheid, mijn belofte woorden uitroepen als ik langs u ga. En dan zul je mijn achterste delen zien. Ik heb dat hier eigenlijk een beetje begrepen toen ik op de boulevard woonde in Katwijk. Wat dat betekend moet hebben. Als je daar staat en je ziet de zon ondergaan. En dat zagen wij als je het kon zien elke dag op die plek. Dan, hoe lang zie je nog nadat de zon ondergegaan is dat licht aan de lucht? Rood, geel, paars, oneindig veel kleuren. Het heeft mij tenminste altijd aan de hemel doen denken. Daar is de hemel. Zoiets is Mozes overkomen, dat hij de achterste delen van God zag. Maar God zelf nog niet. En over heel het Oude Testament en ook over de gemeente van Christus van het Nieuwe Testament geldt nog altijd nog niet. Wie mij gezien heeft, zegt Jezus, die heeft de Vader gezien, maar niet direct. En toch, in dat reine hart huist een hunkering naar de aanschouwing van de levende God. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Het verlangen, het zoeken, het geloven wordt eenmaal aanschouwen. Een God die je niet zien kunt en die je niet verklaren kunt, is geen God, zeggen de atheïsten en de agnosten vandaag. Maar ik antwoord, hoe komt het dan toch dat er altijd en overal weer mensen zijn, ook jonge mensen, die God lief hebben, hoewel ze hem nog nooit gezien hebben. Jongelui, dat is de diepste ader van het geestelijk leven en van het christelijk geloof. Dat is de liefde tot God, die ik nooit gezien heb, maar die wij wel zien zullen vanuit dit oprechte verlangen, die hem met hun hele hart zoeken. Dat zongen wij straks uit Psalm 119, vers 1. Van harte zoeken met ingespannen krachten. En dezelfde man zegt onder tranen, wanneer zal ik uw troost ontvangen? Dan denk ik toch ook altijd, uiteindelijk, aan het allerlaatste van de vertroostingen, gemeente. Als God ons alle tranen van de ogen zal afwissen en de dood niet meer zal zijn, nog rouw, nog moeite, nog geklaag. Dan gaat er een hele eeuwigheid open. Een andere eon, zoals het Grieks dat noemt. Gods verlangen, Christus kennen, dat is niet alleen voor de tijd hier op aarde, maar van meet af aan, gemeente, als de Heilige Geest in ons werkt, worden wij mensen van de eeuwigheid. Want christen ben je uiteindelijk voor de eeuwigheid. En dan heb je aan het leven hier in de wereld niet meer genoeg. Begrijp je me? Begrijp je me? Dan moet ik God hebben. God zien. En God die zelf dit leven aan ons geeft, die zegt, zit maar er niet over in. Want de gemeenschap met mij zal niet stoppen aan de grens tussen tijd en eeuwigheid. Maar er is nog meer bedoeld met God zien, hem zien in de volkomenheid van zijn rijk. In de volkomenheid van het koninkrijk. Wat een vreugde zal dat wezen. Verlangen om God eeuwig te aanschouwen. Ik denk soms, jonge mensen, die indruk zou je kunnen krijgen dat dat ver van je bed is. Ik zeg het een beetje ongelukkig, maar dan begrijp je me tenminste goed. En je geneigd bent vanmiddag om te zeggen, dominee, hoor eens. Zoals zo'n uitdrukking dat zegt, heaven can wait. Ja, dat weet ik op een bepaalde manier. Ik sprak vorige week iemand, die man zijn schoonmoeder, die een christin was met een heel nabij leven met God. En een groot hemelverlangen. Maar die zat op een dag, omringd door haar kinderen en kleinkinderen. Het was op een nieuwjaarsdag, zei hij. En ze voelde zich rijk met haar kinderen en kleinkinderen. En toen zei zij ook die woorden, zegt hij. Ik begreep het eerst niet. Toen zei ze tegen ons, heaven can wait. Dat betekent, dat aardse leven is niet niks hoor. En er is een zegen en een vreugde in, zoals deze moeder dat beleefde. Maar dat andere, verlang je ook naar het eeuwige leven. Dat hoort echt bij een christen. En laat de wereld toeteren. Die kan je niks geven, jongens. Maar deze God geeft je alles. Hier. En in alle eeuwigheid. Het zal je aan niets ontbreken. Wie weet zich vanmiddag aangesproken. En ook als u zich niet aangesproken voelt, wordt u het toch. U zult dat woord nooit ongedaan kunnen maken. In het kleinste geloof kiemt dit grote verlangen, want God is met eerbied gesproken, de grote magneet die ons aantrekt. Ik zou ook kunnen vragen, wie begrijpt vanmiddag de psalm die wij straks zingen en de dichter van dat lied? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo dorst mijn ziel tot u, o God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Dat is de toezegging van de Heere Jezus Christus. En u zult God zien. Als het grote licht op de morgen van de opstanding, zegt Kolbrugge, zal opgaan als een licht van 7 zonnen. Als alle schellen ons van de ogen zullen vallen. Als aarde en hemel nieuw zullen worden. En wij nooit meer oud zullen zijn. Dat is ook een troost voor de ouden vanmiddag. Een eeuwige jeugd bij God en geen gebrek. Als de pelgrimsreis stopt, en ik denk aan dat prachtige slot van Bunyan's Christenreis. Toen Christen de stad binnenging, begonnen alle klokken van de stad, dat is de hemel, te luiden. Ze hebben van de week ook geluid. Maar het was een doodsklok. Dit is de klok van de eeuwige vreugde. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zo is het. Ik eindig met een paar coupletten uit het lied van de morgenglans der eeuwigheid. Dat is als volgt. Laat uw vurige liefde gloed ons zelfzuchtig hart verteren. En wek in ons nieuwe moed om, eer wij in boos begeren met de nacht ten ondergaan, op te staan. O zonsopgang van omhoog, geef dat wij ten jongste dagen opstaan met u, oog in oog, en bevrijd van alle plagen, ingaan eindeloos verheugd, tot uw vreugd. Amen. Zullen we danken en bidden. Heer onze God, u danken wij voor deze zondag, waarop wij tweemaal uw huis mochten binnengaan en uw dienaren hebben gesproken, uw woord verkondigd. En geef dat we het hebben gehoord en ontvangen en dat wij het bewaren. Nu gaan we heen, ieder naar het zijne en met het zijne ook, het hare. Heere, ga met ons, blijf bij ons. Dat wordt het grote verlangen toch, dat we zeggen zullen, Heere, ik kan u niet missen. Ik kan u niet missen. Wees mij nabij. En ga met mij mee door hoog over hoogten en door diepten, in vreugde en in leed, in gezondheid en ziekte, totdat de laatste tranen worden afgewist in de aanschouwing van u. En hoe dat zijn zal, Heere, dat weten we niet. Maar dat het gebeurt, is zeker. Bevestig het woord aan onze harten. En wees ook met degenen uit de gemeente die rouw dragen, met hen die ziek zijn, eenzaam, in aanvechting, in psychische noden. O, er kan zoveel zijn. Maar geef dat uw lichtend aangezicht over ons zich verheft. Zo krijgen wij ook straks de zegen mee. Heren, er is zoveel gebeurd deze week. Maar vandaag bepaalt u ons bij het evangelie, bij wat in voorspoed en in verdriet werkelijk ertoe doet. Heren, als wij u hebben, dan is het goed. Zegen de gemeente hier, dominee Van Roest met de zijne in zijn dienst hier in het midden van de gemeente, de broeders van de kerkenraad. Zegen ons allen, om Jezus wil. Amen. Psalm 25 zingen wij, gemeente. Het tweede vers, daar komen wij altijd weer bij terug. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het tiende vers zingen we ook, hoed mijn ziel en reds uit noden. En dan denk ik bij de laatste regels toch vanmiddag ook aan. Laat uw hand in tegenspoen, Israël verlossing zenden. Dat ook.
Thank you.
Gemeente, gaat u heen in vrede. Verhef uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u. Amen.